Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste goede vrienden, luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in een derde uitzending in Memoriam, waarin we enkele belangrijke vrijwilligers in dankbare herinnering brengen die ons in de loop van de reeds 14 jaar dat onze radio bestaat hebben verlaten. We herdachten Pater Jan Meeuws. We herdachten Emanuele Ferrario, Françoise en Guido van den Bergen en hulpbisschop Monseigneur Leon Lemmens. En voor vandaag eindigen we met nog twee vurige vrijwilligers die het aardse leven wisselden voor het hemelse. En ik zou willen aanvatten met pater Gerard Denies. Op vrijdag 16 augustus 2024 vorig jaar vond de uitvaartdienst plaats van pater Gerard Denies in de Sint-Salvaterkerk te Haarlbeke nabij Kortrijk. Hij overleed er op 8 augustus. Hij was lid van de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria, of in de volksmond beter gekend als de paters Picpussen, dus een medebroeder van de heilige pater Damiaan, en daar was hij zo geweldig fier op. Gerard begon zijn weg, zijn pelgrimstocht op deze wereld, op 22 juni 1936 als derde kind in een bakkersgezin. Als 3 jaar later zijn vader overlijdt, wordt het voor het gezin moeilijk om rond te komen. Maar voor Gerard opende zich een onverwachte kans toen hij in de zomer van 1949 op een zondag in de kerk aangesproken wordt door een pater in wit habit, een pater Picpus van het Damiaan College van Kortrijk. En zo kon hij zijn middelbare studies toch aanvatten, kwam hij nog meer in de ban van het leven van pater Damiaan en startte hij na zijn middelbaar het noviciaat in dezelfde congregatie in Tremelo, het geboortedorp van pater Damiaan. Na zijn studies van filosofie en theologie werd hij dan op 27-jarige leeftijd op 31 maart 1963 tot priester gewijd. Maar zijn droom was uiteraard om missionaris te worden naar het voorbeeld van pater Damiaan. En zo zien we pater Denies reeds een 5,5 maand later, op 15 augustus 1963, vertrekken naar Congo. In de eerste 2 jaren in het bisdom Kole, in het midden van het immense land, en dan gedurende 18 jaar in de parochiepastoraal in de hoofdstad Kinshasa. Het werden de mooiste jaren van zijn leven. Zoals we hem kennen, vol enthousiasme, vol energie, zich helemaal gevend. Na enkele jaren noemden de Congolezen hem Ndeko Sango of broer priester, een heel uitzonderlijke aanspreektitel. Na 20 jaar Congo vanaf 1983, 47 jaar oud, draait hij 3 jaar mee in het missie-animatieteam genaamd Continenten in Kortrijk. Het is een VZW welke kleinschalige projecten ondersteunt in verschillende continenten in de missiegebieden. Het werd opgericht in 1970 door priester Omer Tange. Maar pater Gerard miste het echte missioneringswerk ter plaatse. En na een jaar voorbereiding in het Latijns-Amerikaans College in Leuven vertrok hij op 12 juni 1986 naar Colombia, waar hij pastoor werd in de parochie San Mateo in de hoofdstad Bogota. En hij werd aangesproken als Padre Gerardo. En weer zette hij zich ten volle in voor de zorg voor de meest behoeftigen. En vooral ook kon hij als pastoor mensen aanmoedigen en stimuleren om hun eigen talenten te ontwikkelen. In Colombia verbleef hij 5 jaar. En zo ontmoeten we dan Pater Denis vanaf januari 1992, maar nog altijd met een missionair engagement, maar dan in eigen land. En hij werd pastoor van de Heilige Hartparochie in Kortrijk en in 1996 pastoor van de parochie Zalige, daarna Heilige Damiaan, ook in Kortrijk, waar hij met datzelfde enthousiasme en veel creativiteit een hele werking, vooral rond Damiaan, uitbouwde. Een van zijn stokpaardjes was bedevaarten organiseren. Iets dat hij reeds begonnen was in Congo. We komen daar straks even op terug. Tijdens zijn 22 jaar in de Damiaan-parochie richtte hij ongeveer 66 bedevaarten in. Op 77-jarige leeftijd in 2013 ging hij met pensioen, maar tussen aanhalingstekens. Hij stond inderdaad nooit stil. Dat stond niet in zijn agenda geschreven. En zo verhuisde hij naar Haarlembeke, waar hij bereid was dienst te bewijzen in de parochie, het begeleiden van enkele gebedsgroepen en vooral ook als vaste vrijwilliger bij Radio Maria. Op het einde sukkelde hij met zijn gezondheid, die geleidelijk aan sterk verzwakte, en dan toch nog onverwacht kwam de melding van zijn overlijden op vrijdag 9 augustus 2024. En zo is er de getuigenis uit Colombia, naar aanleiding van zijn overlijden van zuster Margarita, zijn parochiesecretaresse, die schreef: "Ik dank God voor zijn roeping als missionaris en voor zijn bijzondere gave om met allerlei mensen te kunnen omgaan. Moge de Heer hem bij zich verwelkomen. En ik sluit me graag aan bij de dankzegging voor zijn leven." Pater Gerard Denis vertelde ooit op onze radio over de invloeden die zijn roeping opwekten en rijpten. Voor eerst de parochiepriester in Geluwe, zijn moeder en uiteraard Pater Damiaan.
Bij mij is dat meer een groeiproces geweest. Niet zo een blitzgeval, zoals bij sommigen dat wel geweest is. Maar bij mij is dat gewoon van kleins af aan al gegroeid. En de priester die mij gedoopt heeft, een heilige man was. En die man noemde Arthur Ilewaere, de medestichter van de geestelijke familie Het Werk. En die priester heeft dat gedaan, maar hij weet natuurlijk niet dat dat bij mij een hele diepe invloed heeft gehad. Want in West-Vlaanderen zeggen ze de fonte smet. En dat wil zeggen dat de doopfonte besmet. Dus die man die mij gedoopt heeft mij in een zekere zin een beetje besmet van hetgeen ik geworden ben later van mij. Dat was een hele gezonde besmetting. Maar het is maar om te zeggen dat ik daar wel geloof aan hecht, dat die man daar ook wel het een en het ander mee te maken heeft gehad en nog heeft in mijn leven van vandaag. Arthur Ilewaere. Van jongs af aan, en dat is altijd mijn moeder geweest, die een zeer, zeer, zeer innige, gelovige moeder is geweest. Van kleins af aan heeft zij mij en mijn 2 zusters heel christelijk opgevoed. Van jongs af aan. Ik was nog maar 3 jaar oud en ik kende al heel luidop zeggen het Onze Vader. Luidop. En ze deed mij nu en dan een keer preken. Ze zette mij op tafel en ik moest dan beginnen preken. En iedere dag, als we dus groter werden, moesten wij naar de mis gaan. En iedere avond, als we dus van school kwamen, mochten we, nadat we ons huiswerk hadden gemaakt, even gaan spelen. Maar op een zeker moment, als het tijd was om te gaan slapen, kwam zij dan roepen: eten, lezen, slapen. En lezen, dat wilde ze zeggen, bidden. Dus wij mochten dan eten, En dan moesten we bidden. Op ons knieën, paternoster. En dan mochten we gaan slapen. En om dan verder te gaan, wat heeft Damiaan toch allemaal gedaan in zijn leven? Damiaan is de apostel geworden bij uitstek van de naastenliefde. Iemand die zich volledig heeft ingezet voor zijn medemens. En als je jong bent, spreekt u dat aan. Om dan de vraag te kunnen stellen, maar waar heeft die man toch die kracht, die sterkte gevonden om te doen wat hij heeft kunnen doen in zijn leven? En die drie pijlers waar Damiaan al zijn kracht heeft gehaald, zijn natuurlijk eucharistie, aanbidding en de biecht. De drie diepe pijlers waar hij dus die genade heeft gevonden om te doen wat hij heeft gedaan.
En zo vertelde hij ook hoe in zijn parochie in Geluwe zijn onderpastoor vol van de ideeën was van de zalige priester Poppe en er in Geluwe de eucharistische kruistochten introduceerde om vurige christenen te maken van de kinderen en jongeren door bijvoorbeeld onder andere de eucharistie centraal te plaatsen in hun leven. Over zijn missiewerk in Congo verklaarde hij dat dit toch bij aanvang een grote aanpassing was, zoals het vieren van de eucharistie.
De intrede begon met gewoon al dansen. Dus we kwamen binnen al dansen. Je moest dat maar leren. Je moest die cadans leren en dat lukte. Als je een klein beetje ritme in je vel hebt of in je leven hebt, dan lukte dat wel. Na een paar keren oefenen met de misdienaars lukte dat wel. Eén nadeel was natuurlijk dat die intrede, als je niet oplette, langer zou geduurd hebben dan de mis. Maar dat was plezant natuurlijk. Hè? Dus we dansen. Kambo, 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 nansabé. Dat is allemaal. En tegen dat Chantal daar was, was er bijna een kwartier of een half uur.
Ook in Colombia was het bijzonder, vertelt hij. En hij gaf als voorbeeld het vieren van de paaswaken.
Bijvoorbeeld met paasnacht. Dat begon om 9 uur, 's avonds. En dat stopte om 7 uur, 's morgens. En dan had ik met onderdompeling in de doopvond. Dus ik was nat tot aan mijn buik. Dus die kleine kinderen, 40, 50 kleine kinderen, door 3 keer onderdompeling, in el nombre del Padre, en del Hijo, en del Espíritu Santo. Dus, en die kleine moest natuurlijk happen naar het raden. Maar hij was serieus gedoopt, zal ik niet verzekeren. Onderdompeling, dus dat was hier de pracht. Hè? En dat duurde de hele nacht.
Over het belang, en we hadden het er al even over, en het organiseren van bedevaarten, zoals in Congo, vertelde hij ooit het volgende.
Ik heb Hans mijn missionarisch leven tot nu toe, de dag van vandaag, altijd een groot vertrouwen gehad in bedevaarten. Het beste moment om geloof te stimuleren, gebeurt in een bedevaart. Omdat de mensen daar heel anders zijn dan in het gewone leven. Daar komen ze echt tot rust, tot stilte, tot kalmte. In Congo, dat deed nu een keer niemand bedevaarten. Ik ben daar direct mee begonnen. We hebben ooit nog op bedevaart geweest naar Boma. Boma, vanuit Kinshasa. Eerst met de trein van Kinshasa naar Matadi. En dan van Matadi naar Boma, waar alles eigenlijk begonnen is, hé? Boma. Met een vloot. Waar dat er dus minstens, dat waren natuurlijk altijd 500-600 mensen die op bedevaart waren. Hé? En het mirakel was, maar er waren daar geen beschuttingen aan dat vlot. Dus dat soms je hart vasthield als in een boot een klein beetje begon te wiegelen. Dat vloot begon te wiegelen. Maar er is daar, godzijdank, niks gebeurd. Ik herinner mij nog ooit dat ze naar Banzaboma geweest zijn. Niet zo ver van Kisantu. En daar hebben we een aanbidding gehouden. Van 3 uur dan een stuk in processie. Ik met het Allerheiligste in mijn handen, met de monstrans. En dat er daar dus al die mensen, dan waren er met 300-400 wel, dat zij dus 2-3 uren gedanst hebben rond dat Allerheiligste. Maar niet zomaar dansen, nee, echt in een extase, uit eerbied, uit respect voor Jezus en die monstrans.
Zo, beste luisteraars, we kunnen natuurlijk niet alles laten horen. Over zijn werking in Bogota in Colombia vertelde hij in een interview dat het toch zeer verschillend was dan in Congo. Alleszins op de eerste plaats de taal, die hij dan wel wat aanleerde op het Latijns-Amerikaans College in Leuven en aan een universiteit in Bogota. Maar hij voegde er toen toch aan toe, je leert de taal eigenlijk echt bij het gebruiken, bij de contacten met de mensen, met de jeugd, met de kinderen. In Colombia, wat ook heel bijzonder was, was de grote kloof tussen arm en rijk en het drugsprobleem met de drugsbaronnen. Dus een totaal andere situatie als in Congo. Op 31 maart 1963 werd pater Denis dus priester gewijd. Zijn eremis droeg hij dan op in zijn parochie te Geluwe. En zo vond ik hoe hij in een van zijn catecheses, ik dacht over het priesterschap, op de radio het gebed las welke afgedrukt toen stond op zijn prentje ter gelegenheid van zijn eremis.
Goddelijke Verlosser, Jezus Christus, gij hebt uw verlossingswerk, de redding en het heil van de wereld, aan de priesters toevertrouwd. Ik offer u, door de handen van uw heilige moeder, voor de heiliging van uw priesters en uw toekomstige priesters, heel deze dag op, mijn gebed en mijn werk, alle vreugden en lijden. Schenk ons echt heilige priesters, die door het vuur van uw goddelijke liefde ontvlamd, niets anders zoeken dan de vermeerdering van uw eer en het heil van alle zielen. En gij, Maria, liefdevolle moeder van de priesters, bescherm hen in de gevaren van hun heilige roeping. Bid voor hen en verkrijg hen de genade dat zij aan hun verheven roeping altijd getrouw blijven. Mooi Heer, uw gezalfde handen steeds vriendenhanden zijn. Het is al wat ik u vragen wou, dierbare broeder of zuster in Christus, dikwijls dit gebed voor alle priesters te willen bidden.
Per nome mi hai chiamato dal grembo di una donna, dal grembo della terra, parola dal silenzio. Per nome mi hai chiamato, perché in ogni momento io mi sentissi amato e mai uno sconosciuto. Dio della mia vita, della mia intimità, Dio delle strade, della gente che non sa, Dio del dolore, Dio per amore. Per nome mi hai chiamato, che gioia appartenerti, con te abbracciare il mondo, scoprirti unito a noi. Per nome mi hai chiamato e seguo le tue orme su strade polverose, raggiungerò il tuo cielo. Dio della mia vita, della mia intimità, Dio delle strade, della gente che non sa, Dio del dolore, Dio per amore. Dio della mia vita, della mia intimità, Dio delle strade, della gente che non sa, Dio del dolore, Dio per amore.
En we gaan verder met deze in memoriam en met een dankbare herinnering aan pater Gerard Denis. Op 31 maart 2013 op Paaszondag in de heilige Damiaanparochie te Kortrijk vierde hij zijn gouden priesterjubileum. En over die voorbije jaren zei hij ooit het volgende op de radio.
Dankbaar ben ik daarvoor. 50 jaar priester. Ik kan wel niet zeggen dat ik gedurende die 50 jaar altijd gelukkig ben geweest. Alleen God bezit het volledig geluk, denk ik. Maar ik ben wel altijd, maar dan ook wel altijd, een zeer tevreden priester geweest.
En alzo besloot hij met een dank aan Jezus voor zijn leven. En het waarom voor die dank?
Omdat ik Hans mijn leven al heb zo concreet heb aangevoeld dat Jezus mij zo heeft lief gehad. Dat hij mij zo heeft bemind. En ik vraag me, ja, waarom? Ik verdien het niet. Maar die liefde die je van die Jezus ondervindt in je eigen leven, dat vergeet je niet, hè. Dus ik voel dat Jezus Hans mijn leven al op een ongelooflijke wijze mij heeft laten voelen dat hij mij echt bemint. Dat hij mij dadelijk ziet. Dat hij mij inderdaad zo graag ziet. En als je voelt dat er iemand je bemint, dan maak je gelukkig natuurlijk. Maar nu vraagt hij natuurlijk ook, ja, maar ik zorg voor u, zorg jij nu maar een beetje voor mij.
Ja.
Hij loopt voor ons door het vuur. En wel, hij zegt nu ook, loop jij nu maar een beetje door het vuur voor mij. In die zin zo. Hij voelt dat, ja. En hij vraagt van mij nu ook dat ik hem zou meer en meer beminnen. Ook al is het gebeurd in mijn leven dat ik het niet heb gedaan. Dat ik een beetje, ja, op de dool was. Maar hij brengt mij altijd terug.
In een van zijn catecheses verwees pater Gerard nog meer naar die noodzakelijke verbondenheid met Jezus.
En dan stellen we ons de vraag, welke zijn de gevolgen van de verbondenheid met Jezus? Als we niet verbonden zijn met Jezus, kunnen wij geen vruchten dragen. En negatief uitgedrukt kunnen we zeggen, onmogelijk om vrucht te dragen. Tot niets in staat los van Jezus. Los van mij kunt ge niets. Dat is negatief uitgedrukt. Alleen wanneer een christen leeft vanuit de gemeenschap met Jezus, kan zijn christen zijn vruchten dragen. Goddelijk leven verder geven kan niemand uit zichzelf. Alle leven dat van mensen komt, is ten dode opgeschreven. Eeuwig leven komt van God.
Maar pater Denis had ook een stevige band met Maria.
Maria. Ja, dat is ook van kinds af aan al gegroeid in mijn leven. We gingen wij, ook als ik klein was, ging ik met mijn moeder naar de kapelletjes. En dan zongen wij liedjes rondom de veldkapel. Ja, en we moesten dan bidden dat de oorlog ging stoppen enzovoort. En al die dingen hebben we allemaal geloofd. En voordat ik vertrok naar de missie, mijn laatste bezoek was altijd nog, het was niet gelijk wanneer, maar ik ging altijd als laatste bezoek op bedevaart naar Dadenzele. Ja, ik moest dat doen. Ja, gans mijn leven heb ik al met een paternoster bij mij. De kerk zonder Maria is zoals een auto zonder ban. Damiaan is met zijn moeder gaan afscheid nemen de dag voordat hij vertrok naar Hawaii, naar Molokai, in Scherpneuvel. Zij trekt de mensen naar Jezus. Dat is de rol van Maria.
En zo komen we uiteraard bij Radio Maria. Wat een grote liefde had pater Gerard voor de radio. En daar kunnen we niet aan voorbij gaan. Zeer actief maakte hij alle dagen onder zijn mensen reclame voor de radio. En was hij ook steeds bereid tot interviews en de vele catecheses die hij heeft gehouden. Zelfs reeds voor Radio Maria Nederland, voor onze radio bestond. Maar ooit sprak hij over zijn eerste contacten met onze radio. Het was een interview naar aanleiding van een artikel, ooit verschenen in ons tijdschrift van mei-juni 2012, onder de titel Het rommelde bij Damiaan. Het handelde over een brokante en rommelmarkt in de lokalen van zijn Kortrijkse parochie, maar waarvan de opbrengst uiteindelijk dan toch ging naar onze radio.
Ja, inderdaad. Dat was een artikel die ik geschreven had in het parochieblad. Het rommelt op de heilige pater Damiaan parochie, Potterberg. En daar kunt ze natuurlijk alles organiseren wat je maar wilt. Om van alles te organiseren, ook zelfs rommelmarken alstublieft.
Dus u had dat georganiseerd in functie van Radio Maria? Of niet?
Nee, dat is dankzij onze vriend Kevin geweest, die dus daar toevallig toekwam. En ik kreeg een heel bijzondere plaats om Radio Maria Vlaanderen meer bekend te maken. En zo kwamen we tot de gedachte, dankzij Kevin, om ook Radio Maria te steunen met de opbrengsten van die rommelmarkt. En we schreven in het parochieblad natuurlijk dat er weer een keer rommelde, het rommelde weer in de heilige pater Damiaan parochiekerk.
En beste vrienden, graag wou ik deze herinnering aan pater Gerard Tenis beëindigen met een vurige oproep, eigenlijk een beetje als het ware vanuit de hemel, door de pater zelf om onze radio verder te blijven steunen.
Ik hoor zeer regelmatig mensen, en die mensen zijn allemaal hetzelfde, hè? Die zijn allemaal hetzelfde. En dat is dat ze Radio Maria van geen kanten niet meer kunnen missen. Radio Maria heeft hun leven veel aangenamer gemaakt, zeggen ze. Veel zinvoller, zeggen ze. Veel dieper en geloviger, moet ik je bedenken. Hun gebedsleven, zeggen ze, is er danig door veranderd. Veel drukken de wens uit dat ze Radio Maria niet meer kunnen missen. Maar dat is travertaal. En dat het voor hen een ramp zou zijn, moest er geen Radio Maria meer bestaan. Maar het zijn mijn woorden nu. Ik zeg nu echt hetgeen dat de mensen tegen mij zeggen. Ja. Daarom, in naam van de Heer Jezus, en in naam van moeder Maria, en in naam van Sint Jozef, in Gods naam alstublieft, laten we Radio Maria blijven steunen.
So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. But now you're everything to me, and I can't be without you. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me. Unconditionally, God, you stood with open arms. 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, but I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there. Thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me and you brought these bones alive. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally. And you found me. I was dead inside and you breathed into me and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Thank you.
In deze In Memoriam zijn we gekomen aan de laatste grote vriend van onze radio die ons verlaten heeft. Hij overleed op 13 oktober 2022, de herdenkingsdag van het zonnewonder in Fatima, in het bedevaartsoord van Medjugorje, welke voor hem zo een grote betekenis had. En ik heb het over vader Bernard, stichter van de gemeenschap Moeder van Vrede in de abdij van Gistel. Een gemeenschap die sinds het ontstaan van onze radio tot vandaag live eucharistievieringen en rozenkransgebed uitzendt en catechesis verzorgt. Bernard de Buff werd geboren te Menen op 29 september 1939, feest van de heilige aartsengelen, als oudste van 5 kinderen in een diep gelovig gezin.
We hadden een heel gelovig gezin, een warm nest, zo. Hè. En we waren met 5 kinderen. Ik ben de oudste. En we zijn werkelijk opgevoed vanuit het geloof thuis ook. Hè. Er werd iedere dag gebeden, 's avonds, rond de kachel. Er is ook na de oorlog wel heel wat armoede geweest. En dat droegen mijn ouders heel mooi. Ze bleven bidden en vertrouwen en hopen. Ze zeiden, het gaat niet altijd zo blijven. Mijn vader was na de oorlog uit het werk gezet, maar het geloof bleef. En we gingen alle samen naar de kerk, nabij de preekstoel. Mijn vader moest daar dicht bij de preekstoel zitten, zei hij, om alles goed te kunnen volgen. Maar ook in het dagelijks leven, dat ging allemaal heel eenvoudig. He. Doen wat je moest doen. En voor het eten werd er gebeden. Ook na het eten werd er nog een kruisteken gemaakt. Zo. Mijn moeder, ik zie het nog altijd voor, dat zij het brood begon te snijden met een groot broodmes, maakte ze op de achterkant van het brood een groot kruis. En ze zei, gezegend zij dit brood en allen die ervan eten. Telkens voordat we begonnen aan een nieuw brood. Ja, dat zijn zo dingen dat je blijft onthouden. Hè.
Een ander grote invloed op zijn geloofsleven En ook zijn roeping was de sfeer op het Sint-Stanislas-college te menen, waar het lerarenkorps bijna uitsluitend uit priesters bestond.
Ik heb zeer veel gehad aan dat priesterkorps, want ik bewonderde hen. Ik vond hen zo goed. Eén leraar-priester, die had ik geweldig graag. Hè. Dat was een hele gelovige en vrome man, maar tevens speelde hij muziek en hij zong graag. En ik was in het koor en ik was in het muziek enzovoort. Wij hadden dus de dagelijkse eucharistie in het college. Morgens om 7 uur. Hè. Ik denk dat ik geen enkele keer dat gemist heb. In die 6 jaar dat ik in het college was, dat was zo. En als je binnenkwam in het college, stond daar zo tussen 2 gebouwen een heel grote lindeboom. En daar hing er een Mariakapelletje aan. En wij kwamen binnen met onze boekentas en voordat wij de studiezaal binnengingen, gingen we persoonlijk, voor degene die wilde natuurlijk, maar velen deden dit, gingen naar dat Mariakapelletje en gingen daar een wees gegroet bidden en gingen dan pas met hun boekentas naar de studiezaal. Ja.
Een priesterroeping zat dus al vroeg te smeulen, reeds vanaf het einde van de lagere school. En al zo besliste vader Bernard reeds tegen het einde van zijn voorlaatste jaar middelbaar naar het seminarie te gaan. En al zo, op een avond, vertelde hij het aan zijn ouders.
En doordat ik de oudste was thuis, had ik het privilege van soms de laatste te mogen naar bed gaan. En als al de anderen al naar boven waren, dan zat ik alleen met mijn ouders. Mijn vader had dus heel de dag gewerkt en hij zat meestal dan zijn krant te lezen, 's avonds. En mijn moeder las graag boeken en was bezig met een boek te lezen. En dan heb ik dat plotseling gezegd tegen mijn moeder, hè. Mijn vader zat wat verder. Ik zei, maar ik zou de kind moeten zeggen waarvoor ik zou willen leren als dat college ten einde loopt. Ja, zegt ze, heb je er al over gedacht? Ik zei, ja. En wat zou het zijn? Ik zei, ja, ik zou eigenlijk wel een priester worden. En ze zweeg. Maar ik zag dat ze innerlijk glimlachte. Ze zei dan tegen mijn vader, pa, heb je het gehoord? En mijn vader zat achter zijn krant en hij zonk dieper achter zijn krant weg. We zagen hem helemaal niet meer zitten. Hè. En ik heb het gehoord, zei hij. Ik heb het gehoord. En als hij dat doet, moet hij het doen voor de gewone mensen, zei hij. Het was al dat hij gezegd heeft.
Op 14 juli 1964 werd Bernard de Buff dan priester gewijd in de Sint-Janskerk te Menen. Hij werd leraar benoemd in het Sint-Stanislas College te Poperingen, later in het Brugse Sint-Lodewijks College voor 10 jaar, om dan daarna vanaf 1975 tot eind 1990 in de parochie Sint-Andries Brugge dienst te doen samen met collega priester Johan Goemare. En het was in een bijzonder nieuw systeem wat genoemd werd als priesters in equipe, gelanceerd door de toenmalige bisschop Monseigneur de Smet. En het eerste wat ze deden was bijvoorbeeld een parochiaal gebedsprogramma samenstellen, vooral om Christus centraal te plaatsen. En zo werd bijvoorbeeld het liturgisch morgen- en avondgebed, het breviergebed, opengesteld voor de gelovigen, met daarop volgend de heilige mis. Maar laten we even verder luisteren.
En wij hadden met 2 priesters een equipe gevormd, omdat wij daar veel in zagen, in dat systeem. Wij woonden samen in de pastorie. En wij deden alles samen, wij gingen samen bidden, wij deden samen eucharistie, wij aten samen, allee, wij deelden het huis ook enzovoort. En dan natuurlijk het werkpad verdeeld en zo meer natuurlijk. Hè. En wij hadden dus heel de parochie verdeeld in verschillende buurten. We hadden zo 14 zulke buurten gemaakt, waar er maandelijks samengekomen werd door de mensen van die buurt, die wilden het evangelie de Bijbel bespreken met elkaar en dan uitkeken wat er in de buurt concreet kon gedaan worden, bijvoorbeeld voor bejaarden, voor zieken, voor kinderen enzovoort. Wij hadden een programma, maar wij werkten dat per buurt en per wijk uit. En die wijken kwamen dan allen samen, bijvoorbeeld voor de Eucharistie. Wij hadden bijvoorbeeld in de vastentijd, tijdens de week, 300 mensen in de Eucharistie. 'S Avonds, op een weekdag. Door die buurtgroepen die zo samenkwamen en heel actief hun geloof trachten te beleven, te bespreken en waar te maken.
En zo vertelde hij verder hoe de invloed van het modernisme zich liet voelen. En alles werd mondijner en oppervlakkiger, ook in de preken en overwegingen van het evangelie, maar ook in zijn eigen gebedsleven. In 1985 kwam dan een grote verandering. Eigenlijk onverwacht, zonder het zelf te plannen en ook niet zonder twijfels, zelfs wat met tegengoesting, ging hij mee op een bedevaart naar Medjugorje in Joegoslavië. Maar het was pas bij zijn terugkomst uit Medjugorje dat hij de eerste nacht thuis, als het ware uit zijn bed, werd gelicht. Maar ik laat het hem zelf vertellen.
Ik werd als uit mijn bed getild, ongeveer rond middernacht. En ik werd op mijn knieën gedwongen. En ik begon te bidden. Dingen dat ik nog al lang niet meer zo deed. Op uw knieën. U kent als je kind was, met drie weesgoedjes te bidden. En in het eerste weesgoed kwam er een stortvloed van tranen, waarvan ik niet weet van waar ze kwamen, die niet te stuiten waren, maar voortdurend kwam er een zin in mijn gedachten of in mijn hart, ik weet het niet, maar die zin maakte ik niet. Jij hebt je als jonge student toegewijd aan uw moeder, maar je bent het tot nog toe vergeten. Maar uw moeder heeft het niet vergeten. Tot drie maal toe werd dat herhaald. En werd de watervloed nog groter. En dat was voor mij het signaal. Wat ik zogenaamd hinder niets had ervaren aan bijzondere zaken, ervoer ik thuis, Maria wilde het aanpakken ter plaatse.
De graves blessures. Grâce à vous, nous avons ouvert des cœurs endurcis.
Grâce à vous, nous avons donné un peu d'espérance.
Merci, merci. C'est le mot qui montra nos lèvres. Merci, merci. Sans vous, il n'y aurait pas eu de
Nous avons reçu bien des confidences. Bien souvent, vous nous partagez toutes vos souffrances.
Aujourd'hui, nous disons merci pour votre confiance.
Jésus a dit : ce que vous avez fait pour le plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples.
Grâce à vous, nous avons ouvert des cœurs endurcis.
Grâce à vous, nous avons donné un peu d'espérance.
Merci, merci, c'est le mot qui montra nos lèvres. Merci, merci, sans vous, il n'y aurait pas eu de
demandons de prendre leurs mains. C'est à toi que nous confions leur vie de demain.
Avec toi, ils pourront avoir notre lendemain.
Beste vrienden, ik stel voor verder te luisteren naar het levensverhaal van vader Bernard, die door Maria echt weer op het juiste spoor werd gezet om Jezus en zijn kerk trouw te dienen. Ondertussen was zijn medepriester op de parochie in Brugge op een andere plaats benoemd en vertrouwde hij aan priester Bernard een begenadigde vrouw toe, om haar verder te begeleiden. Maar heel bijzonder, voornamelijk in haar gesprekken die zij had met Maria.
En ik ben dus naar die vrouw geweest. Ik ben daar de hele tijd als een soort tegenspeler geweest. Altijd maar opmerkingen en wat weet ik allemaal aanmaak, om dat een beetje van mij af te schudden, maar dat ging niet. Die vrouw deed voort en er gebeurden ook dingen waardoor ik een teken als het ware kreeg, zonder het te vragen, dat het werkelijk ernstig was wat die vrouw deed. Bijvoorbeeld, ze had gevraagd van een boek te laten uitgeven met die eerste gesprekken. En ik zei, ja, het had daar niemand willen uitgeven. Zo, ik had dat een keer bekeken. Ik ging naar, uiteindelijk toch, omdat ze bleef aandringen, ging ik naar een uitgeverij. En ze gingen een keer kijken, maar de volgende dag zenden ze mij al een bericht dat ze het niet zouden doen. Dat niet verkoopbaar was, zo'n literatuur. Maar ze zouden de manuscripten terugzenden, Sanderendaals. Maar 3 weken later had ik ze nog niet. Totdat ze zelf bij mij thuis kwamen en zeiden, we hebben iets meegemaakt. We wilden telkens dat boek met dat manuscript uit onze rekken halen om u op te sturen. En het ging niet, zeiden ze. We werden weerhouden. En we verstonden en we zagen, komt dat nu dat wij iedere keer bij dat willen grijpen, iets in ons dat tegenhoudt. Dus, zei de uitgever, we zullen maar toch uitgeven, want het is alleszins al iets bijzonders. Mm-hmm. En dus zo is het begonnen.
En zo gebeurde er voor de uitgave van een tweede, zoals zij noemen blauw boek, nog een bijzondere gebeurtenis plaatsvond, met de wonderlijke genezing van een kleinkind van deze uitgever, die was getroffen door wiegedood en blind en verlamd was geworden, maar die genas. En dit allemaal overtuigde vader Bernard over de echtheid van deze gesprekken van deze vrouw uit de parochie met Maria. En zo kwam er nog een derde blauw boek uit met deze gesprekken, maar heel bijzonder, waarbij Maria aan vader Bernard nog meer vroeg. Het stichten van een religieuze gemeenschap aan haar toegewijd, hier in Vlaanderen, met als benaming Moeder van Vrede.
ik was aan de grond genageld dat ik deze boodschap kreeg van die vrouw. Kan toch niet? Ik ben hier op een parochie en dat kan ik toch niet doen? Maria vraagt dat dingen. Zeg, dat kan van Maria niet komen. Vindt hij dat zelf niet uit tegen die mevrouw? Nee, zegt ze, heb ik dat opgeschreven wat ik gehoord heb. Ja, ik zuchtte eens diep. Ik ging weg van haar huis en ik liep naar de kerk en ik ging neerknielen voor het tabernakel. En ik zeg, Maria, ik kom hier toch wel met een probleem. Ik twijfel daaraan dat hij zoiets gezegd hebt tegen die vrouw, dat er een nieuwe gemeenschap, een religieuze gemeenschap moet ontstaan in ons land en hier in Vlaanderen. Mag ik dan een teken krijgen daarvan? Krijg ik geen antwoord natuurlijk. Santerdaas krijg ik een telefoon van die mevrouw en ze zegt tegen mij, wil je eens komen, ik heb een woord gekregen voor u, zegt ze. Ik zeg, voor mij? Ja, zegt ze. Ik zeg, ik kom. En ze had een envelop gestoken. Ik nam de envelop en ik was in 1, 2, 3 weer weg. Ik ben met die envelop weer naar het tabernakel geweest. Ik zag dat lezen als dat een boodschap is dat komt van hierboven. Ik zal dat voor het tabernakel lezen. Ik doe het open. Het eerste zinnetje is, mijn zoon, gij twijfelt. Je moet niet twijfelen. Ik ben het werkelijk die dat gezegd heb. Dus uw moeder. En ten tweede, zegt ze, hij vraagt mij om een teken. Goh, ik zonk in de grond van schaamte binnen. En ik zei, ja, ik heb dat gevraagd. Hij vraagt mij om een teken. Maar nu, zegt ze, ik heb u eigenlijk al een teken gegeven. Ik heb voor u het licht doen schitteren op de berg. Dat stond op dat papiertje. En dan drong het tot mij door.
En zo herinnerde vader Bernard zich hoe hij bij een tweede bezoek in Medjugorje dit bijzonder fenomeen had meegemaakt. Maria had hem dus via deze vrouw ook al laten weten dat deze stichting vlot zou verlopen. En inderdaad, op enkele minuten tijd gaf de bisschop zijn zegen erover en werd vader Bernard vrijgesteld en verscheen zelfs in het bisdomblad de aankondiging van de oprichting van een groep die religieus wilden leven. De gemeenschap Moeder van Vrede startte de eerste jaren in Meetkerke, een klein dorpje tussen Brugge en Blankenbergen, in een toen verlaten en vervallen pastorij. En Maria zorgde voor roepingen, door ontmoetingen, geleid door de goddelijke voorzienigheid. Enkele jaren later vestigde de gemeenschap zich in de Sint-Goddelieve Abdij van Gistel tot de dag van vandaag. Tot zover deze korte biografie van deze toch heilige priester, die voor velen zo een grote betekenis had. U vindt zijn verhaal nog meer uitgebreid op hun website, moedervanvrede.be. En zo noteerden de broeders en zusters, naar aanleiding van zijn overlijden. Het was je groot verlangen om in dit jaar, 2022, nog eenmaal naar Medjugorje te gaan, de plaats waar alles begon. En zij, Maria, heeft je daarop gewacht. Eén volle dag ben je in Medjugorje geweest. Het werd een dag van gebed, toewijding, eucharistie, samen eten en elkaar ontmoeten. De volgende dag op 13 oktober, een feest van Fatima, de herdenking van het zonnewonder in 1917. 'S morgens vroeg ben je vertrokken op je definitieve bedevaart naar de hemel. Maria is jou komen halen. Dit is onze troost. En beste luisteraars, vader Bernard is de laatste overleden persoon die we in een dankbare herinnering wilden gedenken. Personen die ons in die 14 jaar dat de radio hier in Egenhoven actief is geweest, ons vurig hebben geholpen als vrijwilligers. Zoals ook meneer Ferrario, Françoise en Guido, Monseigneur Lemmens, de paters Denis en Meeuws. Beste vrienden, ik dank jullie allemaal om te luisteren. Ik dank jullie voor jullie steun in al die voorbije jaren. Maar ik blijf het herhalen, we hebben die steun, zowel financieel, maar ook gebed, zo nodig. En heel in het bijzonder in deze maand januari, die morgen start. De verhuizende verbouwingen van de nieuwe studio's bij de zusters Passionisten en Tienen kosten veel geld. En we gaan er nog uit met een laatste boodschap van vader Bernard. En tevens wens ik jullie allemaal een zalig en gezegende nieuwe jaar 2026. Mogen het voorspoed, maar ook kracht als het nodig is en vrede brengen, zowel in de wereld, maar ook in jullie persoonlijke leven.
Maria heeft dus een taak op de wereld. En dat doet ze. Ze houdt zich aan die taak. En wanneer haar kinderen dus ook in nood zijn, dan is ze daar. Zij komt juist de mensen terug richten naar haar zoon. En dat is de waarheid. En dat is het mooie waarom ik Maria ook graag zie, omdat zij ons telkens naar haar zoon verwijst. Het is niet voor zichzelf dat ze komt. Zij is zo eenvoudig en nederig van hart, zoals in Nazareth moet je zeggen, hè? Dat ze zegt, zie de dienstmaat des Heren. Zij is ook de dienstmaat van haar zoon voor ons. Zij wil hem dienen en zij komt het geloof opfrissen, het geloof in Jezus Christus en in wat hij gedaan heeft voor onze verlossing. En dat de mensen het vergeten zijn, hè, door de tijdsgeest die er heerst over de wereld. En het is dat wij eigenlijk als opdracht krijgen om haar hierin te helpen. Want Maria vraagt ook altijd hulp. Hè. Als zij daar verschijnt, vraagt ze de hulp van kinderen of van jonge mensen om haar woord door te geven. En om de mensen wakker te maken. Mm-hmm. Hè. En dat is het mooie. Het is een moeder die zorg draagt voor haar kinderen en die de ware weg voortdurend aanwijst voor ons geluk, ons eeuwig geluk dan ook. Hè. Daarom, de devotie tot Maria is eigenlijk het best uit te drukken door haar woord en haar boodschap te beleven. En waarvoor wij haar echt moeten danken. Amen. Hey.